Welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en vandaag ga ik het met je hebben over het stuitcentrum in je persoonlijke en in je zakelijke leven. Als je nu denkt, waar ben ik in vredesnaam mee terechtgekomen? Wat is een stuitcentrum? En wat moet ik met centra of chakra's in mijn persoonlijke en in mijn zakelijke leven? Is dat niet voor alternatieve genezers, holistische voedingsdeskundigen en ga zo maar door? Nee, zeker niet alleen. Het doel van deze serie is om de thematiek van het energielichaam, en dat gaat me dus niet om de energie, maar dat gaat me om dat er een onzichtbare realiteit is die heel bepalend kan zijn en die heel veel inzichten kan geven in ons functioneren en in onze ontwikkeling. Dat energielichaam dat kent bepaalde knooppunten, rotondes, of zoals het in het Sanskriet eigenlijk heet, chakra staat voor een wiel, bepaalde hotspots in ons lichaam waar van alles gebeurt en waar bepaalde betekenissen samenkomen. En ik heb vorige aflevering iets verteld van hoe dat voor mij een realiteit is geworden, doorheen traumawerk met name, zien dat het lichaam vaak iets uitdrukt van wat er in de geest gebeurt, een beetje stak raken als ik het over mezelf heb in termen van, ja, waarom kunnen we hier nou niet meer van begrijpen? Hoe zit dat nou precies? Dan kan ik gerichter helpen, gerichter behandelen. Hoe dat mij heeft gebracht tot de kennis van verschillende systemen, waaronder ook de chakra's. En de chakra's zijn er 7. We gaan vandaag beginnen met de onderste van het stel. En ik zal ook meteen maar vast vertellen, dat raakt mij bijzonder. Niet alleen omdat ik zelf veel affiniteit heb met dit thema, met deze centra zou je kunnen zeggen, te beginnen bij het stuitcentrum, maar ook omdat ik denk dat dit een hele grote missing link is, omdat het in de wereld van therapie, gezondheidskundige psychologie en psychotherapie en zo, maar ook in de wereld van persoonlijke ontwikkeling, heel vaak te weinig over dit centrum gaat, terwijl het heel vaak wel het probleem is, plat gezegd. Dus het stuitcentrum, wat is dat? Nou, het suggereert al een beetje dat het bij je stuitje zit. Nou, dat is in grote lijnen correct. Het is eigenlijk het onderste van onze energiecentra en het houdt verband met hoe we zitten, hoe we staan. Het is als het ware de onderkant van onze wervelkolom en het is de ondergrond waar het dus allemaal op steunt. Zeker wanneer je gewoon op je achterwerk in een stoel zit, op de bank zit, dan is dat eigenlijk meteen ook ongeveer het centrum waar je op zit. Maar ook wanneer je staat, is dit een centrum dat te maken heeft met hoe stevig sta je op je voeten, hoeveel balans heb je in het leven, ben je makkelijk om te duwen, om te pushen, hoe voel je je wanneer de stoelpoten onder je vandaan worden getrokken of gezaagd. Nou, al dat soort metaforen geef ik wel een beetje aan, zeg ik kort na het overlijden van Marga Minko met het prachtige boek De Val, dat ook het gegeven van vallen en de grond die we onder ons voelen, zakken we dan door de aarde als het ware? Zijn we bang voor die leegte onder ons of hebben we het vertrouwen dat de grond, de aarde, ons wel draagt? Het zijn allemaal thema's die verband houden met het stuitcentrum. Als mensen problemen hebben met het stuitcentrum, of dan moet ik dus eigenlijk zeggen problemen hebben die we zouden kunnen in verband brengen met het stuitcentrum, gaat het vaak over veiligheid, over vertrouwen, over leven versus overleven en ook al over het omgaan met geld en materie. Fysiek gezien zou je ook kunnen denken aan alle klachten van het bewegingsapparaat in de hardware zin van het woord, dus de botten, de pezen, de gewrichten. Heel vaak heb ik mensen gezien met zware emotionele verwerkingsprocessen die erg last hadden van de lage ruggenwervels. Dus lage rugklachten, onderrugklachten, stijfheid daar in de heupregio. Maar natuurlijk, iedereen weet ook dat een van de bekendste stressklachten eigenlijk ook schouderbladen, nekregio is. Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om iedereen die gewoon met een hernia naar het ziekenhuis gaat, nu eventjes aan de chakras te zetten. Het is wel mijn bedoeling om te laten zien dat hier vaak een beïnvloeding wederzijds is. Dus dat mensen die vastlopen in hun nek- en schouderregio wel eens zouden mogen onderzoeken wat er op hun schouders rust. En in hoeverre hun keelgebied vrij is om zelfexpressie te kunnen kennen, te kunnen zeggen wat je vindt. En of dat niet al te zeer wordt tegengehouden. Als dat grote vormen aanneemt, kan dat namelijk wel degelijk invloed hebben, ook op je fysieke lichaam. Maar dit is niet een holistische gezondheidszorg podcast. Ik wil juist de link gaan leggen naar persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Dus ook al zal het een gegeven zijn dat ook mensen die in een grote transformatie staan en eigenlijk steeds meer bij zichzelf komen, hun zijn op een grondige manier leren kennen, die kunnen zeker wel wat in hun fysieke lichaam voelen en onderrug klachten krijgen in de process. Maar dat is niet het doel van deze podcast, want er zijn zoveel gezondheidskundige modellen waar je dan naar kunt kijken en dat is niet per se mijn grootste prioriteit. Mijn grootste prioriteit is om aan te geven dat het eigenlijk in termen van psychologie heel vaak gaat over wat denken mensen, wat voelen mensen, toch een beetje de functies die ik met de buik en het hart zou associëren. En natuurlijk het mentale gebied, dus het hoofd. Het gaat eigenlijk heel weinig over existentiële thema's. Een duur woord voor ons bestaan. Wie ben ik eigenlijk? Waarom ben ik hier? Hoe stevig ben ik daarin? Ben ik daarvan overtuigd? Heb ik een duidelijk gevoel van wie ik ben? Waarom ik hier ben? Welke autoriteit ik als het ware heb? Hoe stevig ben ik als er een beetje geduwd en getrokken wordt? Blijft dan mijn zijnsgrond intact? Dat zijn allemaal thema's die samenhangen met het stuitcentrum. En je voelt denk ik meteen wel aan dat dat vrij fundamenteel is. Het gaat dan ook over het fundament eigenlijk. Het fundament van hoe gegrond ons bestaan is. En alleen in dat woordje zit ook alweer de verwijzing dat dit bepaald geen zweverige toestanden zijn. Daarom begin ik er ook mee. Maar het heel erg gaat om onze verbinding ook met de aarde. Eigenlijk dus, wanneer wij zeggen iets is te zweverig, wat in het spirituele jargon natuurlijk nog wel eens voorkomt, refereert dat er eigenlijk aan dat er allemaal wel hele leuke zielenkietelingen en spirituele ideeën zijn voor het hogere, maar dat de realiteit met de aarde, je poot in de klei, te weinig ontwikkeld is. En dan krijg je inderdaad mensen die zweven, of langdurig in een spiritual bypass kunnen zitten. Eigenlijk is wat mij betreft juist de bedoeling dat spiritualiteit, dat inspiraties, dat bezielde ideeën, die moeten juist, ja, als het ware, door dat lichaam omlaag stromen en in de klei terechtkomen. Want wat heb je eraan als het alleen een luchtkasteel is? Dus het stuitcentrum richt ons ook naar beneden, in de zin van dat het gaat over de grond onder onze voeten. En vanuit de historie die mensen bij zich dragen, want we hebben allemaal zo onze eigen historie aan levenservaringen, die zijn soms heel aanwijsbaar, expliciet, zijn we ervan bewust, kunnen we bepalen wat we ervan vinden, of dingen trauma's zijn of niet, bijvoorbeeld. Maar er is ook een onzichtbare historiek, wij dragen de invloeden van ons voorgeslacht, onze familie mee. Er zijn altijd veel interacties met mensen die belangrijk zijn in onze ontwikkeling. En ook daar is een gedeelte onzichtbaar van. Dus we hebben best een grote historiek in onszelf zitten. Een hele history, om het zo te noemen. En ja, daar kom je vaak pas achter. Wanneer je of in een grote ontwikkeling staat op persoonlijk vlak. Dat alles in een stroomversnelling komt. Of dat je heel erg in de kreukels zit. En alles komt los, om het zo te zeggen. Nou, wat zit er nou aan emotionele historie in ons stuitcentrum opgeslagen? Je zou als het ware kunnen voorstellen dat het stuitje natuurlijk gewoon een bot is, maar dat er ongeveer ter hoogte van ons zitvlak ook een soort database is, of een black box, met onzichtbare, maar wel relevante informatie. En die daar als het ware voortdurend beschikbaar is en die pas voelbaar wordt wanneer we er actief mee bezig gaan. Dus er is heel veel latente kennis, latente historie in zo'n centrum opgeslagen. En dat maakt dus ook dat het belangrijk is in een persoonlijk groeiproces dat je bewust wordt van wat er latent daar aanwezig is. En als het dan gaat over het stuitcentrum, dan kun je denken aan thema's die te maken hebben met bestaansveiligheid om te beginnen. Vervolgens ook de relatie tussen het geestelijke en het stoffelijke, het materiële. Maar we gaan even beginnen met de bestaansveiligheid. Ja, dat lijkt eigenlijk heel simpel. Of je veilig bent of niet. Misschien leven we in een relatief veilig land, wanneer je dat vergelijkt met Rusland of de straten in de hoofdstad van Brazilië. Maar natuurlijk zou ik ook genoeg ervaringen uit mijn beroep kunnen noemen waarom Nederland helemaal niet zo'n veilig land is. En los daarvan, het gaat dan toch om de innerlijke beleving daarvan. Dus ik kan me heel onveilig voelen in een situatie die voor een buitenstaander misschien heel saai overkomt. Dus veiligheidsbeleving of onveiligheidsbeleving is echt een subjectief gegeven. Onze historie is daar belangrijk in. Maakt eigenlijk ook dat we de wereld beleven zoals we hem beleven. En dan gaat het eigenlijk ook over de allereerste hechtingservaringen bijvoorbeeld. Hoe veilig zijn we bij mama en papa? Hoeveel rust en veiligheid is er in dat gezin? Of zijn daar als het ware traumaschokken, grote worstelingen? Is daar een bepaalde onveiligheid? Worstelen ouders met hun bestaan? Dat krijg je op een onzichtbare manier mee. Maar het kan ook gaan om hele andere dingen. Wanneer er grote heftige ervaringen, high impact events of traumatische ervaringen in je leven zijn, dan zou je kunnen zeggen dat dat per definitie, denk ook maar aan de diagnose die voor posttraumatische stress in de DSM-5 staat, denk aan die definitie, het gaat eigenlijk altijd om een bedreiging van je bestaan. Dat is zo ongeveer het criterium om van trauma te kunnen spreken. En er is dus een bepaalde blootstelling of exposure aan de angsten om dood te gaan, leven en dood. En doodsangsten of de neiging om heel hard te moeten vechten om te overleven, dat het niet een vanzelfsprekendheid is, maar dat dat echt, als het ware, samengeknepen billen vraagt. Dat is een thema dat heel veel voorkomt wanneer mensen een bepaalde basisonveiligheid in zich dragen. En ik denk dus dat het hier veel te weinig over gaat. En daar zijn mijn ogen in de loop van de jaren ook meer en meer voor geopend, om te zien dat mensen die ogenschijnlijk heel succesvol zijn, die een stevige, pittige, krachtige uitstraling hebben, masculine uitstraling, toch eigenlijk op een subtiel vlak heel erg onveilig kunnen voelen. En ik ben niet degene, het is niet aan mij om te bepalen of dat een probleem voor iemand is. Maar ik kan wel middels deze podcast bijvoorbeeld wat dwarsverbanden leggen, waardoor je hier zelf wat meer inzicht in krijgt en kunt bepalen hoe dat in jouw leven is. Ik denk namelijk dat we heel vaak deze basisonveiligheid niet te zien krijgen. Omdat we zo gewend zijn om te doen en te performen en hard te werken, dat we van nature al wat minder aan de zijnsbasis toekomen. Daarom zijn we dus ook minder verbonden. Met wie zijn we nou echt? We worden meer human doings dan human beings, om het zo te zeggen. En juist dat stuitcentrum gaat over wie we werkelijk zijn en hoe veilig we zijn. En als het nu zo is dat je een bepaalde basisonveiligheid in je draagt, je hebt eigenlijk altijd een waakvlammetje van alertheid of aanstaan in je, ja, dan hoef ik je niet uit te leggen dat je altijd veel te veel energie uitgeeft, maar ook dat je eigenlijk niet echt kunt indalen, inzakken, om nou eens lekker in een zitzak weg te zakken als het ware, om gewoon eens te voelen van hoe is het nou en wie ben ik nou werkelijk, kan ik mezelf gewoon beleven in het zijn, in wie ik ben. Nee, dan is er eigenlijk altijd een latente neiging om te overschreeuwen of meer energie uit te geven om je veiligheid te garanderen. Als mensen een grote controlegeneigdheid hebben, controlegerichtheid, heel dominant zijn, bijvoorbeeld in het invloed uitoefenen, komt nogal eens voor bij leidinggevenden, bij leiders met een krachtprofiel, dan zijn ze dat in mijn ogen althans aan het doen vanuit een zekere basis onveiligheid. En het lullige daarvan is dat je die onveiligheid dan ook uitstraalt. Dus je kunt dat nog zo accuraat en krachtig neerzetten met woorden of met afspraken. Maar die onveiligheid die ga je altijd ergens terugkrijgen. Want je kunt eigenlijk betekenis of bewustzijn niet onderdrukken. En dan krijg je de psychologie van het bad eentje. Je deelt er niet mee. Weet je zeker dat het dubbel zwaar terugkomt. Je duwt het eentje omlaag en er springt weer twee keer zo hard boven water. In termen van het stuitcentrum denk ik dat de zijnsthematiek, de existentiële vragen. Daar is in de psychotherapie al lang geen geld meer voor, want het moet allemaal korter en meer klachtgericht en meer protocolair. Dus je moet bijna nog wel naar een klooster of naar een meditatieretraite om nog aan het zijn toe te komen. En dat is al erg genoeg, maar op zijn minst kan ik er vandaag even over praten, dat die zijnsgrond dus nogal onderbelicht is. En dat die niet alleen zweverig is, zo van je gaat pas naar een retraite wanneer je een beetje overspannen bent, of je gaat pas aan je zijn denken wanneer je met pensioen bent, bij wijze van spreken. Nee, het is echt de basis van alles. Het is totaal nutteloos om eindeloos over gedachten en gevoelens te praten wanneer je niet weet wie je bent. Wanneer daar niet een bepaalde ondergrond is, wanneer je over kop en lijf en je bedrijf sprekend, hè, dan refereer ik even aan een van de vorige afleveringen, wanneer je eigenlijk een soort waterhoofd hebt. Je bent van alles met je hoofd aan het doen en je bent je hart achterna aan het gaan en het is allemaal zo leuk en zoveel inspiraties en dit voelt goed en dat voelt goed, maar je weet niet wie je bent en waarom je hier bent. Ja, dan ontbreekt eigenlijk letterlijk ook het fundament. En in het equivalent van een menselijk lichaam zou je dan kunnen zeggen, iemand is topzwaar, heeft een open hart met getrainde borstspieren en een heel hard denkend hoofd met felle ogen. En die ziet alles en die heeft overal ideeën bij en praat een hoop. Maar kijk je verder omlaag naar dat lichaam en dan zie je eigenlijk een hele wankele basis. Iemand loopt een beetje wankel, komt dus een beetje tegenslag tegen en is meteen de grond onder de voeten kwijt. Is voortdurend veel te hard aan het overschreven en aan het pressure uitoefenen, zonder gewoon op zijn reet te kunnen zitten of eens even rustig te kunnen staan. Nou, dat zijn allemaal vergelijkingen die je zou kunnen trekken als het gaat over het stuitcentrum. En de allereerste boodschap van vandaag is dus, hoe staat het of hoe zit het met je bestaansgrond, met je bestaansveiligheid? Want natuurlijk hangen die wel met elkaar samen. Wanneer ik veilig ben, dan is er ruimte om te zijn. Kan ik dus ook bewust streepje zijn? Kan ik een relatie met mijn zijn ontwikkelen? Maar wanneer ik voortdurend aan het overleven ben of in onveiligheid moet functioneren, ja, ga dan maar eens werken aan je identiteitsontwikkeling. Wie je bent, hoe je je voelt en ga zo maar door. Ongelooflijk lastig. Dus dan zijn we bij een volgend aspect van het stuitcentrum. Identiteitsontwikkeling, een relatie hebben met wie ben ik. Van daaruit ook weten, ja, wat heb ik eigenlijk te doen in mijn leven? Dat wordt in de regel niet bevorderd wanneer je in een bepaalde mate van onveiligheid opgroeit. En die onveiligheid hoeft dus helemaal niet aanwijsbaar in expliciete trauma's te zitten, hoewel dat wel kan. Het kan ook op een veel subtielere, indirecte manier expliciet overerfd worden. En mijn ervaring als therapeut is zelfs dat veruit de meeste echt impactvolle erfenissen die we bij ons dragen, die zijn niet ondertiteld. Want wanneer iets wel expliciet is, ja, dan weet je gewoon, ik ga ermee naar een therapeut of ik moet ermee dealen op mijn eigen manier. Maar het zijn vaak de onzichtbare thematieken die de grootste invloed hebben. Dus wat Jung de schaduw noemde, dat die zo bepalend is en dat we dat soms zelfs ons lot gaan noemen, omdat we eigenlijk niet zien welke betekenissen zich op een indirecte manier in ons leven tonen. Dat is juist heel erg belangrijk. En er zit altijd veel schaduw ook op de stuit. Dus identiteitsvorming kom je eigenlijk pas op een goede manier aan toe wanneer er genoeg ruimte is om te zijn en wanneer er ook genoeg begeleiding is bij dat zijn. Nou, je voelt denk ik ook wel aan dat daar ook collectief sprekend wel een dingetje zit, want er is veel nadruk op doen en op worden. Wie wil je later worden? En niet wie ben je nu? Of hoe wil je zijn voor een ander bijvoorbeeld? Dat zijn de vragen die we op de kleuterschool krijgen. Er is nog een ander aspect, ook aan de stuit. Dat is de relatie tussen het geestelijke en het stoffelijke. En stoffelijk, daar bedoel ik eigenlijk het materiële aspect mee. Denk aan vastgoed. Denk aan geld. Denk aan dingen concreet in de praktijk neerzetten. En hoe kan dat nou voortkomen uit echt mijn geestelijke inspiratiebronnen, om het zo te zeggen, mijn innerlijke inspiratie, is denk ik een enorm thema op alle gebieden. Hoe je dingen van binnen, de innerlijke wereld, naar buiten brengt, concreet in de praktijk neerzet, in de klei neerzet, zogezegd. Het gaat dus ook wel over het proces van bouwen. En daar gaan we volgende week, als het gaat over het Heilig Beencentrum, beter naar kijken. Voor nu dat stuitcentrum in relatie tot het stoffelijke. En dan gaan we denk ik automatisch ook een bruggetje maken, een beetje naar ondernemerschap. Hoewel wij allemaal, wat we ook doen, een relatie hebben met het stoffelijke aspect. Wij werken nogal eens met ondernemers die eigenlijk heel bang zijn op het materiële vlak. Eigenlijk hebben ze naar heel veel maatstaven meer dan genoeg geld, of zijn ze zelfs gefortuneerd, maar dat voelt niet zo. Kan elk moment kan het weer wegstromen. Of het voelt niet alsof het echt van mij is. Of ik durf geen grote investeringen te doen. Of ik durf geen geld uit te geven. Ik ga het oppotten. Niet omdat ik dat wil, maar omdat het uit een zekere angst voortkomt. Dus de thematiek waar we het nu over hebben, die kan zich heel erg laten zien in het materiële. Juist in geld. Het is mooi om allerlei programma's en boeken te schrijven over abundance en vertrouwen in de law of attraction en dat er altijd genoeg zal zijn. Ja, dat is dus niet altijd zo. Zeker wanneer er in de thematiek van het stuitcentrum triggers of een moeilijke history zit, dan kan het intense angsten oproepen bij mensen. En dat is echt niet omdat je op bijstandsniveau hoeft te leven, want er zijn mensen die van een absoluut minimum inkomen meer vertrouwen hebben dan mensen die vele tonnen per jaar kunnen bijschrijven op hun persoonlijke rekening en daar toch eigenlijk de angst van hebben dat het volgend jaar verdampt kan zijn. Of die het gevoel hebben dat er een soort vloek op hun geld rust wanneer ze een investering doen, dat het altijd weer verkeerd gaat uitpakken bijvoorbeeld. Nou, het is misschien wel een eye-opener voor je, en dat hoop ik eigenlijk, dat dit ook verband houdt met de thematiek van de stuit. Dus dat eigenlijk op een geldelijk vlak, zou je kunnen zeggen, op een heel materieel vlak, waar je misschien wel het minst aan psychologie denkt en nog helemaal niet aan chakra's, dat juist daar de bestaansonveiligheid en de angsten die er zitten in deze hoek ook naar buiten kunnen komen. En het is denk ik ook van daaruit dat je soms ziet dat in het bedrijf van mensen hun persoonlijke thematieken zichtbaar worden. Want ja, wanneer je ondernemer bent en je bedrijf is waar je 80, 90 uur per week aan bezig bent of in bezig bent, dan is het ook een verlengstuk van jezelf. Het is een extensie van je zijn. Alleen je zou kunnen zeggen dat bedrijf is dan eigenlijk ook een spiegel. Want wat er allemaal misgaat in je bedrijf, dat kun je eigenlijk ook zien als persoonlijke thematiek die je zelf nog niet onder ogen zag. En als zodanig kan ondernemerschap een geweldige aanzet zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Dat het je eigenlijk ook laat zien wat je op het persoonlijke vlak allemaal nog niet zo goed op de rit had. Nou, als het gaat om de worsteling tussen geest en stof, zou je kunnen zeggen dat dat echt een hele belangrijke thematiek is. Die dus ook verband houdt met de mate waarin we kunnen zijn en de mate waarin we veilig kunnen voelen. Wat is nu belangrijk als je je bestaansstevigheid, je fundament goed wilt versterken en je wilt in deze thematiek beter worden of groeien, zo gezegd. Nou, dat zou je op verschillende manieren kunnen aanvliegen. Eerst heel simpel gezegd, het hele leuke van deze chakra's of centra is dat het wel opgaat, alles wat je aandacht geeft groeit. Is vaak een beetje een loos gezegde in de trainingswereld, maar als het gaat om ons energielichaam, geldt echt dat aandacht de energie richt. Dus wanneer ik elke dag een halve minuut aan mijn stuitcentrum zou denken, dan gaat het een bepaalde mate van betekenis hebben. Ik zie dat altijd in de praktijk. En dat wil ik je dus ook meteen meegeven ter relativering. Als je op jouw eigen manier serieus met deze thema's omgaat, bewust met deze thema's omgaat, zal dat altijd een goed effect hebben. Natuurlijk valt er ook meer aan te doen in de therapeutische zin. Met de kanttekening dat dus heel veel persoonlijke ontwikkeling en therapeutisch werk veel te weinig over deze dingen gaan. En ook wel dat het embodied moet zijn. Je voelt misschien al wel aan dat juist dit centrum ook gaat over de relatie met het stoffelijke, fysieke lichaam, met het lijf. Dus dat het voor een stuitcentrum best wel lastig is om goed beïnvloed te worden in praattherapie. Kan wel, als de praattherapie diep genoeg gaat, gaat over de fundamentele dingen van je bestaan, heeft dat natuurlijke uitwerking. Maar ook bepaalde vormen van sport of lichaamsgerichte therapieën of meditatieve technieken die maken dat je heel erg bij die zijnsgrond komt, zijn in de regel al makkelijker te vertalen dan wanneer je dat alleen pratend op een mentale manier gaat doen. Wat ook belangrijk is, is dat je vaak over het hoofd ziet hoeveel compensatie- en vermijdingsmechanismen hier al op zitten. Hoezeer je al wegloopt van het zijn door altijd druk te zijn. Ja, dat is eigenlijk factor 1 voor ondernemers, maar ik denk ook voor alle andere gewone mensen, dat je eigenlijk veel te veel aan het rennen en aan het vliegen bent en niet aan zijn toekomt. En als je simpelweg al gek wordt van 10 minuten in stilte met jezelf zijn, weet je dat je een issue hebt op dat stuitcentrum. Dus dat is praktisch. Wanneer er traumasporen zijn in je leven, ik noem het bewust zo breed, omdat het niet alleen over de aanwijsbare events gaat dan, maar ook om de meer subtiele, latente sporen, die zijn natuurlijk heel erg belangrijk als het om onze bestaansveiligheid gaat. Want wanneer we worden blootgesteld aan iets onverwachts dat groter is dan wij en dat ons een soort van overkomt, raakt dat onze veiligheid. Nou, het is heel erg aan te bevelen om therapeutisch werk te doen wanneer je weet dat er dat soort sporen van onveiligheid in je zitten. Hoe je daar ook aan bent gekomen. En als criterium zou ik daarin echt gebruiken, niet of je het allemaal kunt beargumenteren, maar of je voelt dat het een issue is. Dus als er een bepaalde mate van onveiligheid in jou huist en je kunt eigenlijk niet goed, niet stevig wortelen, je zit niet stevig op je stoel, je bent makkelijk uit balans gebracht, je hebt snel basisangsten, dan valt daar van alles over te psychologiseren wat erachter zou kunnen zitten. Maar dat is uitgerekend wel iets waar je, wanneer je het vermoeden hebt dat het met de impact van heftige levenservaringen te maken heeft, zou ik daar therapeutisch werk aan doen. Hè? Dus daarin zou ik wel wat gerichter aan de slag gaan dan de adviezen die ik zojuist gaf. En als je dat doet, buiten dat je dat natuurlijk altijd bij ons mag doen, maar je kunt dat op veel meer plekken, op veel meer manieren doen, zorg dan wel dat er een bepaalde mate van integratie is. Dus de thema's die je vandaag langs hoort komen, dat ook meegaat. En dat het dus eigenlijk een plaatje oplevert waar je niet alleen in de negatieve, probleemgerichte zin aan werkt, maar dat het ook weer ontwikkelingspotentie vrijmaakt. En tenslotte, elk huis is gebouwd op een fundament. En dat is heel belangrijk als je kijkt naar het stuitcentrum. Je kunt beter 3 jaar de tijd spenderen aan het bouwen van een goede fundering dan dat je met het riedekken of met de dakpannen of met de ornamenten begint. Ik denk dat veel persoonlijke ontwikkeling, veel therapie, maar ook veel ontwikkeling van bedrijven en ondernemerschap als het gaat om de marketing en zo, toch een beetje uitwendig gericht is en op het mooie en op het zichtbare. Terwijl de echte basis ook van een bedrijf en ook van een organisatie, als je kijkt naar de mensen in je organisatie, in je teams, daar moet een bepaalde mate van stevigheid en veiligheid zijn in de stuitcentrumlaag, zou ik het willen noemen voor vandaag, alvorens je aan al die andere dingen kunt toekomen. Dus de zogenaamde secure base, de veilige basis, die ontbreekt ook in leiderschapskringen heel vaak. En dat kan met van alles te maken hebben. Er zijn natuurlijk ook altijd externe factoren, marktfactoren, dingen die reorganiseren. Nou, wanneer er een reorganisatie is, krijgen mensen een verplaatsing vaak te verduren, krijgen een andere plaats. Dat raakt ook altijd aan hun zijn en aan hun positionering. Dus je moet je hier als ondernemer bewust van zijn, maar ook als leider, leidinggevende, manager. Dat stuitcentrum is veel belangrijker dan je denkt. En je moet over het algemeen veel meer werk aan die fundering doen dan je gewend bent te doen en gewend bent om tegen te komen. Ik hoop dat deze eerste specifieke aflevering over een van de chakra's informatief en inspirerend voor je was. En heel graag tot volgende week, waar het gaat over het heiligbeencentrum. En ik zal alvast verklappen, dat gaat over creativiteit en voortplanting en zelfexpressie in de meest brede betekenis van het woord.